Oké, goedemorgen. Goedemorgen. Als iedereen kan zitten, dan gaan we starten. Van harte welkom allemaal in de Pottenbakker. Vandaag is toch een bijzondere dag, wanneer wij God zegen mogen vragen over 3 kinderen. Een moment waarin dat we God gaan danken voor het leven dat hij heeft geschonken. En ook hem zijn zegen vragen over het leven van deze kinderen. Maar laten we samen bidden en stil worden aan het begin van deze dienst. Hemelse Vader, wij zijn hier gekomen samen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij hier mogen zijn. Wij danken u dat u ons hebt samengebracht. Wij danken u voor alles goeds dat u ons geeft. Heer, wij danken u ook voor het nieuw leven dat u ons geeft. Kinderen. Heer, ze komen van u, ze zijn een geschenk van u en wij willen vanmorgen daar echt stil bij staan en u groot maken en u danken voor wie u bent. Want u geeft niet alleen fysisch leven, het levensadem dat wij iedereen hier mag hebben, maar u geeft ook geestelijk leven. Heer, en wij bidden, wees aanwezig door uw geest deze morgen. Leid deze dienst. Amen. We gaan beginnen met 2 liederen te zingen. Dus misschien kunnen we recht staan voor het eerste lied.
Thank you. zette mij weer op vaste grond. De Heer is mijn bevrijder. Ik weet hoe lang de nacht ook duurt. God helpt mij over elke muur. Ik zie al licht aan de horizon. De Heer is mijn bevrijder.
Voorkomen. Er zijn er heel veel vandaag, dus dat is gezellig. Zo. Hallo iedereen. Ik ken niet alle namen, de meeste ken ik wel, maar er zijn een paar nieuwe gezichten bij. En vandaag, wij zingen, in ons kindermoment zingen wij altijd een kinderlied. En dat is per maand, maar volgende maand is er een nieuwe maand en komt er ook een nieuw kinderlied. En ik dacht, ik ga daar al een beetje iets over uitleggen. Er hoort namelijk een Bijbelverhaal bij dat nieuwe kinderlied. En het is ook een keer leuk om aan jullie ouders te vragen van waarom hebben jullie mij eigenlijk zo genoemd? Waarom heb ik die naam? Soms zit daar een reden achter. In de Bijbel hebben de meeste mensen namen gekregen die ook een betekenis hebben. Zoals bijvoorbeeld Simon. Simon krijgt een andere naam. Weet jullie wat dat de andere naam is van Simon?
Petrus.
Heel goed, Petrus. En weet je ook wat dat Petrus betekent? Ja, rots. Inderdaad. Heel goed. We hebben ook Abraham, die Abraham wordt. Abraham, ja. Ken je die naam? Ja, hè? Adam en Eva, ja, dat zijn ook namen. Heel goed. Ja. En nu komen we bijna bij het verhaal waar het kinderlied van de maand, van volgende week... Ik weet, het is moeilijk, het is nog een weekje wachten. Maar volgende week zal het gaan over Mozes. Over een verhaal dat bij Mozes hoort. Wie kent Mozes? Ja, heel veel. Goed. Waar is Mozes geboren? In welk land is Mozes geboren?
In Egypte.
Inderdaad, in Egypte. En was het een Egyptenaar? Was het, had hij die nationaliteit? Was het een Egyptenaar?
Nee, hij kwam van Israël.
Ja, inderdaad, Mozes was een Israëliet. En op een bepaald moment moest hij vluchten uit Egypte. Hij had iets verkeerd gedaan en hij moest vluchten. En hij vluchtte naar een ander land. Wie weet welk land dat was? Ja, straks komt de berg in het verhaal. Hoe heet het land waar Mozes naartoe vluchtte? Hij vluchtte naar Midian. Hij vluchtte naar Midian. En hij had daar een beroep. Wat deed hij van beroep?
Schapenhoeden.
Ja, hij was een herder. Hij zorgde voor de schapen. En op een bepaald moment ziet hij iets heel speciaal. Echt, hij kon het niet begrijpen. Hij had dat nog nooit eerder gezien. Wat zag hij? Wacht hoor.
Een boom.
Ja, een struik. Hij zag een struik. En wat was er speciaal aan die struik?
Dat er vuur op was.
Er was vuur op. En verdween de struik? Als je hout in brand steekt, dan verdwijnt dat. Hè? Dan wordt dat op den duur zo'n beetje as. Hè? Ja, dat verdwijnt. Maar wat gebeurde er met die struik? Weet je het? Hij verdween niet. Inderdaad, die struik verdween helemaal niet. Die bleef staan. Dus Mozes dacht, ik ga dat een keer met mijn eigen oma van wat dichter gaan bekijken. En wat gebeurde er toen?
Hij kon praten.
De struik, er kwam een stem uit de struik. Van wie kwam die stem?
Van de leeuw.
Van de leeuw? Nee, niet van de leeuw, maar... Het is wel een andere naam voor de persoon die, van wie de stem was.
Van God?
Inderdaad, de stem kwam van God. God sprak uit de brandende, maar dus niet verterende doornstruik. En toen gaf die Mozes een opdracht. Hij zei iets tegen Mozes.
Om de Israëlieten bevrijden uit Egypte?
Inderdaad. Hij zei, keer terug naar Egypte. En eigenlijk, in Egypte was het heel gevaarlijk voor hem. Want de farao wilde hem vermoorden. Hij zei, keer terug naar Egypte en breng het volk terug mee uit de slavernij, want de Israëlieten hadden eigenlijk geen goed leven in Egypte.
En hij wilde niet om, en hij wil eigenlijk niet gaan omdat hij te bang was.
Hij was te bang, ja, inderdaad. En een van de dingen die hij aan God vroeg, was: wat moet ik zeggen als ik in Egypte kom? Welke naam heeft de God die mij gestuurd heeft? Wat is de naam van God? Weet er iemand dat?
Zeg maar. De Heer Jezus.
Ja, de Heer Jezus is ook God, inderdaad. Maar wat is zijn naam?
Jezus.
Ja, Jezus. Niet helemaal. Ik zoek nog een andere naam. Ik zoek de naam waarvan dat God zegt bij het verhaal van Mozes, van kijk, dat is mijn naam.
Yahweh.
Inderdaad, Yahweh. Yahweh, dat is eigenlijk in het Hebreeuws zijn dat 4 letters. J-H-W-H. En wij zetten er eigenlijk klinkers tussen, om dat eigenlijk ja, een beetje beter te laten klinken. Maar Yahweh, dat is zijn naam. En weet iemand wat dat betekent?
Volgen?
Volgen? Nee, niet helemaal. Yahweh betekent...
Ik ben.
Ik ben, inderdaad. Ik ben die ik ben. En nog ietsje meer, ik ben er altijd. Ik ben er altijd. Heel goed. We gaan nu ons kinderliedje van deze maand zingen. Maar volgende maand gaat het dus over Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben er altijd.
Kinderen mogen nog eventjes blijven, maar jullie mogen wel weer gaan zitten. Maar...
Ja, mooi. Het is een lied om samen te zingen. Nee, het is nummer 6 van De Kindjes. Kom. Kom heel dicht bij mij. Jarno, nummer 6 van de kindjes. Samen te zingen voor Finn. Kom heel dicht bij haar. Kom heel dicht bij haar. Elke gist vervul haar hart. Kom heel dicht bij haar. Kom en
bovendien is voor Jezus niemand te klein. telkens weer dat ik het zelf niet kan. Daarom geeft God zijn Heilige Geest. Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan. Zonder hem was ik nergens geweest.
De kinderen mogen nu naar hun zondagschool gaan. Ik ga even voor de bezoekers even vertellen wat er allemaal in de aanbieding is. Dus er is crash voor tot derde kleuters. En wie is dat? Deborah. En zondagschool is met Holly van de eerste tot de zesde leerjaar. Oké, dan gaan wij nu nog een tijd van lofprijs nemen.
Amen. mogen straks luisteren naar de preek van David, maar we nemen eerst een tijd van gebed. Iedereen die zich vrij voelt, luid op of stil. David.
Ik zou graag met jullie de Bijbel openen. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We gaan twee gedeeltes samen lezen uit de Filippenzenbrief. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 1 tot 8 en hoofdstuk 2, vers 12 tot 18. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus en de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap en het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dan hoofdstuk 2 vanaf vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Tot daar. Vanmorgen wil ik het hebben over opvoeden. En in bijzonder over opvoeden als vasthouden en loslaten. Want opvoeden, ook in mijn ervaring, ik heb 3 jonge kinderen nog, is tegelijkertijd vasthouden en loslaten. Zodra dat een kind het moederschoot verlaten heeft, is er al afstand tussen de moeder en het kind, maar ook nabijheid. Afstand omdat een nieuw persoon is geboren met een eigen wil. En dat wordt onmiddellijk zichtbaar. En hoe meer en meer een kind ontwikkelt, hoe meer hij of zij haar eigen grenzen zal leren kennen en ontdekken. Maar tegelijkertijd is het ook nabijheid. Denk bij een geboorte wordt nu onmiddellijk huidcontact gemaakt, omdat er is zowel afstand als nabijheid. En dat, dat blijft er tijdens heel de opvoeding. Het is een constant twee bewegingen tussen ouders en kinderen. Een beweging weg van elkaar, het differentiëren van, het volwassen worden van het kind. Maar een beweging ook naar elkaar toe. En het is in die spanningsveld waarin opvoeding plaatsvindt. En dat is moeilijk voor ouders als ook voor kinderen. Hè? Wanneer wij toenadering zoeken, we willen een knuffel geven of een gesprek aangaan of sorry zeggen, dat is allemaal toenadering zoeken. Maar er is ook momenten waar we eigenlijk afstand zoeken, ons eigen ruimte nodig hebben. Een baby laten huilen in plaats van vast te nemen. Ik weet dat dat een beetje controversieel is. Ik herinner mij ook die fase van wat doen we, nemen we het vast of niet. Of een kind, dat is nu meer mijn fase van ouder zijn, een kind laten alleen naar school gaan. Dat zijn momenten dat je moet kiezen voor ruimte te geven in plaats van nabijheid, toenadering zoeken. En in bijzonder voor ouders, de vraag is, hoe ga je om met onze eigen dromen, verwachtingen, hopen die wij koesteren voor onze kinderen? Wanneer moeten wij die dromen vasthouden en wanneer moeten ze loslaten? De tekst komt uit die we hebben samen gelezen, komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, de gemeente daar. En in Handelingen 16 kan je het verhaal lezen van Paulus en Silas en misschien ook anderen die geleid werden in een visioen, een droom, om naar Filippi te gaan. Een stad die een Romeinse titel had gekregen, een Romeinse kolonie. En daar lezen we ook van een zekere Lydia die zich bekeerde en waarschijnlijk wordt zij dan een centraal figuur in die nieuwe kerkgemeenschap. Er ontstaat daar dus duidelijk een kerkgemeenschap. En we lezen ook in Handelingen 16 hoe dat Paulus en Silas in de gevangenis belanden, maar dan op een wonderlijke manier worden bevrijd en er komen nog meer mensen tot bekering. En zo is die kerk daar ontstaan. En Paulus moest dan uiteindelijk wel weg. Maar nu, dit brief is uiteraard na de feiten, nadien geschreven door Paulus. We weten dat Paulus op het moment dat hij dit brief schrijft, is hij in de gevangenis, opnieuw. En we weten niet of dat terwijl zijn periode in Rome was of in Efeze, ze zijn het niet zeker. Maar in ieder geval, we weten zeker dat hij in de gevangenis is. Ik heb die brief gekozen, of die twee gedeeltes, omdat we zien beide dynamiek, beide bewegingen van vasthouden en loslaten, ook in Paulus zijn omgaan met die kerk daar. We kunnen het een beetje vergelijken met een ouder, met een kind. Oké, volgende dia. Dus voorbeelden van vasthouden. We lezen in die eerste gedeelte in hoofdstuk 1 dat Paulus draagt hen in zijn hart. Nog straffer zegt hij in vers 8, ik verlang naar u. Vurig, met de innige gevoelens van Jezus. Wauw, dus met dezelfde intensiteit, affectie, warmte die Jezus heeft voor zijn kerk, voelt Paulus ook voor de gemeente daar. Dus Paulus verlangt naar hen. Hij koestert een warme affectie in zijn hart voor de mensen daar in de kerk. Maar ze zijn momenteel afgescheiden van elkaar, maar hij houdt hen vast in zijn hart. En hij koestert, in vers 9 lezen we dat dan, vers 9 tot 11, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Nu, dat kan een heel preek op zich zijn om daar dieper in te graven wat dat betekent, maar hij heeft het hier in feite over het evangelie. De rijkdom van het evangelie. Dat wij de zegening hebben, de vruchten van de geest, dat wij delen in die evangelie. En zijn verlangen is dat zij mogen meer en meer gaan ervaren, delen, leven in die rijkdom van het evangelie. Dat is zijn hoop, zijn droom voor hen. Omdat zij zo nauw aan zijn hart liggen, daarom des te meer het verlangen dat zij mogen delen in die evangelie. Want dat is voor Paulus uiteraard het grootste goed. Hij wenst hen het grootste goed, namelijk dat zij mogen delen in het evangelie. En ik denk dat dat ook onze grootste verlangen is, hè, voor onze kinderen. Hè, dat zij mogen delen in het evangelie. En daarom is het ook heel bijzonder pijnlijk voor ons wanneer dat onze kinderen lijken het evangelie te hebben afgewezen. Dus daar zie je het vasthouden, die nabijheid. Hij koestert hen, hij verlangt naar hen, hij heeft hopen en dromen voor hen. Hij wenst hen vanuit het diepst van zijn hart het goede. Maar er is ook een beweging naar loslaten. Volgende dia, Jarno, alsjeblieft. Dank je. Hij moet ook loslaten, want de kans bestaat dat hij binnenkort zal sterven. Zeker als het zo is dat hij nu in Rome is. Hij is een Romeinse burger, dus hij heeft het recht om daar voor de keizer te komen, om door het hoogste Supreme Court, als je wil, vergelijken met nu, voor de keizer te komen. En ja, daar kan het oordeel zijn van executie. Dus het zou kunnen dat hij zal binnenkort komen te sterven. En dat hij hen niet meer zal zien. En met het oog op die onzekerheid, die onzekere toekomst, wil hij hen aanmoedigen op drie manieren. Eerst, hij deelt zijn hoop met hen dat zij zullen stand houden. Vers 16 van hoofdstuk 2, door vast te houden aan het woord van het leven. Door vast te houden aan het evangelie tot het einde. Nu, hoe is dit loslaten? Wel, ik vind dat Paulus zich hier vrij kwetsbaar opstelt. Want hij zegt ietske later, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen. Maar onder woorden, hij zegt, laat mijn werk niet te vergeefs zijn. Laat mijn inspanning voor jullie niet te vergeefs zijn. Niet dat hij spijt heeft van die inspanning, niet dat hij spijt heeft van hen het evangelie te delen of te investeren in hen, maar hij stelt zich bijzonder kwetsbaar op hier. Hij deelt met hen het verlangen, kijk, ik hoop dat jullie stand houden. Want uiteraard, duidelijk, voor Paulus is er de kans, hij is bewust ervan dat de kans is dat zij niet zullen stand houden. Er is veel verdrukking, veel vervolging voor die eerste christenen. Hij werd zelf verdrukt in de stad Filippi. Het was niet gemakkelijk voor hem. Dus het zal zeker ook niet gemakkelijk geweest zijn voor die eerste christenen. Dus de kans bestaat dat ze zullen niet stand houden. En dat zal pijnlijk zijn voor hem, want hij ligt nauw aan het hart. Maar, en dit is belangrijk, hij erkent de risico's die samengaan met het hart, zijn hart te openen voor hen. Dat is een stukje loslaten. Het is erkennen, als ik mijn hart open voor iemand, dan is er kans dat ik ook eronder lijd. En dat mijn hart ook pijn zal hebben. Wanneer wij iemand lief hebben, wij dragen hen in ons hart, is het nodig dat wij ruimte geven voor een mogelijke teleurstelling. Anders is het geen liefde. Dus dat is het eerste punt. Dat is het eerste manier dat hij loslaat. Erkennen dat er risico's zijn. Maar het tweede is, dat houdt hem niet tegen om blijven te investeren in hen. Want hij moedigt hen aan om te werken aan hun zaligheid. Vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrede, met vrees en beven. Hij blijft investeren in hen. Hij blijft hen aanmoedigen. Hij blijft hen als ouders investeren, als degene die de gemeente heeft gesticht. Ondanks de risico's, ondanks de onzekerheid, ondanks de kans dat ze zullen niet stand houden, ondanks de kans dat hij gaat komen te sterven binnenkort. Met andere woorden, hij trekt zich niet terug. Hij is nog aanwezig, maar op een andere manier. Hij blijft verbonden, ondanks de afstand en de onzekerheid over de toekomst. Hij blijft geven van zichzelf, zonder de zekerheid dat zij zullen stand houden. Dat is ook loslaten. Het is ondanks de risico's van een onzekere toekomst blijven liefhebben en investeren. Het laatste is dat Paulus hen toevertrouwt aan God. Paulus spreekt het vertrouwen uit dat God zal zijn werk in hen tot een goede einde brengen. In vers 13, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En dan ook in de eerste gedeelte, in vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En ik heb bewust ook gekozen in mijn gebed voor de kinderen bij de opdracht deze tekst erbij te zetten. Want het is een uitdrukking van geloof en van hoop. Paulus heeft de hoop en het geloof dat zij zullen tot Gods plan komen. Dat God zal met hen bereiken wat God in zijn goed plan voor hen heeft. Loslaten is ook onze dierbaren toevertrouwen aan God. Hun toekomst toevertrouwen aan God. Het is geen blind geloof. Het is geen onverschilligheid. Het is niet, ja, ik laat het los. Kan mij niet meer schelen. Nee, het is een vertrouwen dat God goed is. Dat Hij onze hemelse Vader is. Dat Hij ook weet wat het is om de liefde van een ouder te voelen. En weten dat de persoon aan wie je toevertrouwt, betrouwbaar en bekwaam is. Ik zal daar straks meer over vertellen. Dus om even samen te vatten. Loslaten is risico's erkennen wanneer je hart opent voor iemand. Ondanks die risico's blijven investeren en liefhebben. En onze dierbaren toevertrouwen in de handen van God. Ik denk dat we het perfect kunnen toepassen op de relatie tussen ouders en kinderen. Wij houden onze kinderen vast, omdat wij hen dragen in onze harten. En wij koesteren het verlangen dat zij mogen delen in al Gods rijkdom in Christus. Maar tegelijkertijd laten wij hen los. Wij erkennen dat wij de toekomst, hun toekomst, niet in ons handen hebben. Wij geven hen meer en meer ruimte, hoe meer dat ze opgroeien, om hun eigen keuzes te maken. Zelfs wanneer deze keuzes ons harten pijn doen. Maar wij blijven liefhebben en investeren ondanks de risico's en de onzekerheid. Nu, ik zeg hier niet dat we hier geen grenzen stellen. Hè? Dat zeg ik zeker niet. Hè? Voor onze eigen veiligheid. Nee, wij zijn ook volwassen. Maar ergens blijven we onze kinderen dragen in ons hart. En dat kan omdat wij hen toevertrouwen aan God. Zoals ik zei, toevertrouwen is niet loslaten in de zin dat ons hart koud wordt of onverschillig wordt. Maar het is een overgave van wat jou meest kostbaar is. En erop vertrouwen dat God er goed voor zal zorgen. Dat Hij te vertrouwen is. Dat Hij betrouwbaar en bekwaam is. Dat is ook dus de betekenis van de opdracht. Dat is wat we deze morgen hebben in een ritueel verkondigd. Ja. Er zijn twee aspecten ook in de opdracht van vasthouden en loslaten. De ouders, ondersteunend door de kerkgemeenschap, hebben de belofte gemaakt om het kind dat zij van God gekregen hebben, om ervoor te zorgen. Om te voeden, heel basic, eten te geven, te koesteren, te onderwijzen, te bemoedigen, te inspireren enzovoort. Maar andere woorden, al hun dagen hen te dragen in hun harten. Maar tegelijk ook het kind los te laten. Te erkennen dat het kind van God is gekomen en dat wij het toevertrouwen aan God. Dat wij de toekomst niet in onze eigen handen hebben. Dat wij hun toekomst niet in eigen handen hebben. Maar dat wij ondanks die risico's toch willen blijven investeren en hen lief hebben. Vertrouwend op God, omdat wij weten wie God is, omdat wij kennen dat God is een liefdevolle vader. En dat Hij heeft beloofd dat Hij zal het goede werk dat Hij begonnen heeft, zal voltooien tot op die dag. En dat laatste is een heel belangrijk, want het is een fundament waarop wij kunnen staan. Als wij Gods beloftes niet hadden, hadden we geen fundament. Hadden we misschien gewoon onszelf en ons eigen, ik weet het niet, gaven, heel beperkte inzichten. Maar gelukkig hebben wij God die beloftes heeft gemaakt, waarop wij ons leven kunnen bouwen. En waardoor wij hoop hebben als christenen. Hoop niet alleen voor onszelf als christen, maar ook hoop voor de mensen die God aan ons heeft toevertrouwd. Met andere woorden, ook onze kinderen. En die hoop is gegrond in wie God is, in zijn liefde, in zijn kracht. Het is geen blind geloof. Het is geen strohalm, zoals de rector van de KU Leuven deze week heeft gezegd, dat geloof voor sommige mensen, die hebben een strohalm nodig om aan vast te houden. Nee, het is veel meer een fundament waarop wij ons leven kunnen bouwen. En met die kracht kunnen we blijven investeren in onze kinderen, ondanks dat het soms met pijn en leed meegaat. En ik weet dat er in onze gemeente sommigen zijn die met pijn in hun hart hun kinderen verder dragen in hun harten. En dat dat ook betekent dat zij lijden. En daarom wil ik jullie allemaal uitnodigen om samen met mij te bidden. Te bidden voor al onze kinderen. Te bidden voor allen die ons zijn toevertrouwd. Als je potscherven hebt ontvangen, is er een gebed van onder op de voorpagina. En ik ga die even heel traag voorlezen. En ik moedig jullie aan om in jullie harten en tijdens de week dit te blijven bidden. Niet alleen voor Finn, Joyce en Joshua, maar voor allen die ons zijn toevertrouwd. Voor al onze dierbaren, voor alle kinderen in onze gemeente, maar ook kinderen die ondertussen volwassen zijn geworden, die hun eigen keuzes maken en die soms keuzes die ons pijn doen als ouders. Voor allen die ons zijn toevertrouwd, wij bidden God, help ons om hen te blijven dragen in onze harten en geef ons het geloof dat wij nodig hebben om hen toe te vertrouwen aan u. In Jezus' naam. Amen. Er is nu een laatste lied en daarna komt nog de mededelingen.
Thank you. lees de woorden waarmee Paulus zijn brief aan de Filippenzen
ook heeft afgesloten. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nog enkele mededelingen. Dinsdag, de meeste mededelingen staan in potscherven, maar even uw aandacht voor enkele bijzondere. Wij zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten voor de gemeenteweekend. Vorig jaar hebben we mogen genieten van een gemeenteweekend. We willen dat graag opnieuw kunnen doen, maar daarvoor hebben we mensen nodig die samen een werkgroep willen vormen om dat op poten te zetten. Het is minder werk dan vorige keer. Er is nu een draaiboek. We weten wel waar en hoe. Maar we hebben nog steeds natuurlijk een werkgroep nodig. Dus als je interesse hebt om je schouders daaronder te zetten, spreek Jan Hostens aan. Hij is er vandaag niet. Je kan mij ook aanspreken en ik laat hem dan weten. Dinsdag is er bidstond om 14:00 hier in de kerk. En dan nog een mededeling die niet in potscherven staat. De papa van Hester, David van der Steen, organiseert een praise namiddag in Ichtehem voor kinderen. Dus kinderen, is er daar een bepaalde leeftijd op? Lagerschool, ja. Kinderen in het lager kunnen dus op zondag 13 oktober van 2:30 tot 4:00 in VG Ichtehem gemeente leren wat het is om God te loven en prijzen. Als je interesse hebt, spreek Hester aan. Ze heeft gezegd dat er wat plaats is in haar auto om te gaan. Er zijn ook flyers, dus neem gerust ook een flyer als je meer info wil. Goed, we zijn aan het einde gekomen. Ik ruik dat er wat lekkers is voor jullie om van te proeven. Dus blijf gerust nog wat napraten. En nog een fijne zondag allemaal.